Nu er gemeente in deze dienst een ambtsdrager bevestigd zal worden, is het goed te beseffen dat de ambtsdragers geen dienaren van mensen zijn, maar van hun zender. Ze zijn bedoeld om te dienen in Gods kerk. De ouderling die een regeerambt bedient, die moet ook dienen. Een diaken die bevestigd staat te worden, maar diakenen dragen zelfs de naam van dienaren. Het woord diaken betekent dienaar. En een predikant, ook al droeg hij vroeger de naam van episcopos, opziener, de naam bisschop komt er vandaan. Maar wij spreken wel van een verbi divini minister. Een dienaar van het goddelijke woord. Het woord minister betekent dienaar. Ook zij zijn dienaren. In alle drie de ambten bedient Christus zijn ambten. Hij is de koning van de kerk, hij is de priester in de kerk, hij... Och, leert men hem zo niet allereerst kennen na de wedergeboorte, is de grote van God gegeven profeet in de kerk. Hij bedient zijn koninklijk ambt, het regeerambt door ouderlingen, dat zijn predikanten en de ouderlingen die zo heten, die zijn tezamen... De ouderlingen van de kerk. Daardoor regeert Christus zijn kerk. Ze zijn in zijn dienst. En in het diakenambt bedient Christus zijn priesterlijk ambt. De dienst der barmhartigheid. En de predikant die heeft naast het koninklijk ambt van ouderling het regeerambt. Ook een profetische ambt van de prediking van het woord van God. Maar om te kunnen dienen, hebben wij het nodig bediend te worden. Althans, zo hoort het wel te zijn. O, die grote dienaar in Gods huis, Christus. Die bedient de ambtsdragers, opdat zij dienen mogen. Ik durf zelfs te zeggen, wie niet van zijn dienen leeft, komt niet tot dienen. Die dreigt te gaan heersen. Het hart van het evangelie, wat ambtsdragers bijzonder moeten kennen, maar u moet het ook weten. En u moet het ook persoonlijk leren. Het hart van het evangelie klopt in deze woorden van Christus. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat zijn de tekstwoorden voor deze avond. U vindt ze in het laatste vers van wat u voorgelezen is. Het is het 45e vers uit Marcus 10. Het gaat daarover de dienende zoon des mensen. We letten eerst op zijn zending. Wil in de tweede plaats zien waarvoor hij niet gekomen is. En in de derde plaats waarvoor hij welgekomen is. De dienende zoon des mensen, daarover gaat het in de woorden van onze tekst. Zijn zending, hij heet zoon des mensen en hij is gekomen. Hij is door de Vader gezonden in deze wereld. We gaan er eerst op letten, om vervolgens te zien waarvoor hij niet gekomen is. Niet, hij is niet gekomen om gediend te worden, staat hier. Opmerkelijk. En dan in de derde plaats vraagt het onze aandacht waarvoor hij wel gekomen is. Om te dienen en zijn rantsoen te geven, aan zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het verband van onze tekst spreekt ons van een best wel opmerkelijke vraag die meestal in negatief daglicht gesteld wordt. Het is de vraag van de zonen van Zebedeeus, vers 35, Jacobus en Johannes staat daar, de zonen van Zebedeeus kwamen tot hem. En ze komen met de vraag om ja, te krijgen wat ze begeren. En wat begeren ze dan? Nou ja, dat ze mogen zitten, de een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand van Christus in zijn heerlijkheid. Als een koninkrijk gestalte krijgt. Bij Matteüs, waar we dit ook lezen, staat er zelfs bij dat de moeder van deze twee jonge mannen het woord voert. En dat zij die vraag, die ook bij hen leeft dus, dat blijkt hier wel, maar bij de Heere Jezus legt. Meestal wordt die vraag meteen in negatief daglicht gesteld, maar ik zou het toch niet willen doen. Ik zou graag eerst het positieve ervan willen zien en aanwijzen. Daar zit wat goeds in. En dat is? Ja, dat ze zo graag dicht bij de Heere willen zijn. In zijn koninkrijk. Dat ze de nabijheid van de Heer en van de Meester zo verlangen. Mogen we ter linker en ter rechterhand van u zitten, maar dat verlangen naar de nabijheid, och. Wat zou het erg zijn als we dat niet kenden? Geldt u ook, gemeente? Was het erg als je dat niet kent? Het verlangen wat Asaf zegt, uitspreekt als hij zegt, het is me goed nabij God te zijn. Johannes, als hij bij Johannes de Doper het lam God ziet, dan gaat hij naar de Heere Jezus en zegt, meester, waar woont gij? Ik wil zo graag dicht bij u zijn. Dat verlangen, dat klinkt hier door. Bij die vraag van Jacobus, bij die vraag van Johannes, bij die vraag van de zonen van Zebedeeus. Daar is dus ook een goede begeerte, maar zoals zo vaak. Wat zijn goede begeerten vaak vermengd met verkeerde begeerten? Dan ligt de boel wel door elkaar. Er kan overal iets van hoogmoed tussen zitten. En wat wordt iets dan toch bedorven? Als je nou zo graag een gerechtvaardigd christen wilt zijn, wil je dat zijn om boven anderen uit te komen? Opdat ze tegen je opkijken? Opdat je zelf de eer ervan krijgt? Wat zoekt de mens eigenlijk? Wat zit er vaak onder geestelijke begeerten ook een vleeselijk verlangen? Een zondig verlangen? Maar nabijheid bij de koning, ik wil er toch graag eerst iets goeds van zeggen. Vindt u het niet mooi dat Jozef zo dicht bij farao diende? En Daniel bij Darius, de nabijheid van de koning, of Nehemia bij Artaxasta, zoek de voorbeelden maar in de schrift, dan zeg je, oh, daar zijn kinderen Gods dicht bij een vorst. Nou, zou het dan niet het verlangen mogen zijn van Gods knechten om dicht bij de koning der kerk te zijn, dicht bij de Heere te zijn? Maar onze verlangens moeten gelouterd worden. En we moeten er leiding bij krijgen. En dat gebeurt hier. De Heer Jezus gaat deze zijn discipelen louteren en leiden. En hij zegt dan ja, tegen hen dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze vragen. Gij weet niet wat ge begeert, vraag 38. Kunt ge de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Weet je mijn weg naar het koninkrijk wel? Dat is de weg naar het kruis. Dat is de weg van lijden en sterven. Dat is niet niks, hè? om zo de voetsporen van de koning te drukken. Smaad, spot, vervolging, zelfs de marteldood zijn hier aan de orde. Zij antwoordden toch positief. Zij zeiden tot hem, wij kunnen. En de Heere die zegt niet dat dat niet zo is. Dat hun weg zo niet zal zijn. Die zal zo zijn. Inderdaad, Gods kinderen, Gods knechten, die zullen in hun leven de drinkbeker drinken die de meester ook dronk. Niet borgtochtelijk voor die kinderen Gods. Dat is voor de borg, dat is voor Christus. Die doet het plaatsbekledend, die doet het verdienend. Maar zij zullen in de navolging van Christus toch hoon, smaad, spot, vervolging, zelfs martelingen ervaren. Wij kunnen. En de Heere zegt dan ook, gij zult, kijk maar. En ze zeiden tot hem, wij kunnen, doch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink zult ge wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Het zal gegeven worden die het bereid is. De Vader gaat over de trappen in de heerlijkheid, wil hij zeggen. Oh, die zijn er wel. Maar laat dat maar aan God over. En een oprecht kind des Heren zal niet begeren om de hoogste trap te krijgen. De laagste plaats is al een heel groot wonder. De andere discipelen vallen dan ook over deze twee mannen heen, Jacobus en Johannes. Vers 41, als de andere 10 dit hoorden, begonnen ze van Jacobus en Johannes dat zeer kwalijk te nemen. Ja, wat is dat nou? Waarom nemen ze dat kwalijk? Willen ze zelf soms de eerste plaats hebben? Zit er ook geen eerzucht achter en boosheid? Is dat heilige toorn bij hen, heilige verontwaardiging? Hier moet je misschien ook wel zeggen, ach, dat ligt allemaal weer overhoop en door elkaar. Maar Christus gaat zulk een onderwijs geven. Kijk maar in vers 42. Jezus zei hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volken heerschappij voeren over hen en hun grote gebruiken macht over hen. Zo gaat het in de wereld. Doch al zo zal het onder u niet zijn, zo moet het niet in de kerk zijn. Ah, dat is ook onderwijs voor ambtsdragers. Bijzonder. Voor ons allemaal wel. In de kerk hoort het niet zo te gaan dat je de baas over elkaar speelt. Dat je pauselijke macht wilt hebben. Dat staat niemand wel. Wat hoort er dan te zijn? Nou, kijk maar wat de Heere zegt. Zo wie onder u groot zal willen worden, en die zal uw dienaar zijn. Zoek maar een laag plekje. Te dienen. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienstknecht zijn. Dan geeft de Heere toch weer duidelijk onderwijs. Hè? Zo hoort het te wezen. En dan komt hij met de woorden van onze tekst. Want, hij geeft de verklaring. Leer het eens van mij. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wat een wezenlijk, wat een rijk, wat een diep onderwijs in deze woorden van onze tekst. Kort gaan we letten op die drie dingen die we noemden. Eerst zijn zending. Dat zit al in die naam. Zoon des mensen. Want hij is de Zoon Gods. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere. O, heeft de Heer Jezus zelf ook die woorden niet eens gesproken? Zit op mijn troon. Ik zal de vijanden zetten tot een voetbank uw voeten. Denk eens aan de tweede psalm. Die koning die over Sion gezalfd is, over de berg van Gods heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gezegd, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij is de Zoon Gods. onmiskenbaar vaak zo genoemd in het Oude Testament al, in het Nieuwe Testament. Maar de Heer Jezus zelf gebruikt vaak de naam Zoon des Mensen. Niet Zoon Gods, maar Zoon des Mensen. Dat is ook een naam voor hem. Zeg maar gerust een titel. Ik lees het al bij Daniel, in de Nachtgezichten. Daar kwam een met de wolken des hemels, staat daar, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven, die mensenzoon, heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Lees ik bij Daniel, van de Zoon des Mensen. Dit benadrukt, gemeente, dat de Zoon Gods ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij de broeder in alles gelijk geworden is. En als zodanig heet hij Zoon des Mensen. Hij is uit het geslacht van Adam. Ja, het vrouwenzaad. Uit het geslacht van Abraham. En Davids zoon. Och, duidelijk wordt zijn menselijke natuur vele keren ook in Gods woord onderstreept. Terwijl hij toch het geboren kind, de gegeven zoon is, zoals Jesaja zegt. Dus het zijn beide heerlijke namen, maar de Zoon des Mensen wordt hier duidelijk onderstreept, waarbij de Heer de nadruk legt voor zijn discipelen op zijn zending in deze wereld als de gegevene van de Vader. Zijn komen hier in ons vlees en bloed, de opperste wijsheid, zo wordt hij genoemd. Dat is hij van eeuwigheid, maar zijn vermakingen, staat er al in het spreukenboek, waren met de mensen kinderen. Hij komt bij hen om de raad Gods te vervullen en zaligmaker te worden voor zondaren. Hij komt naar deze wereld waar de duivel de overste is. En hier als hij zo spreekt, hij is gekomen naar deze wereld, waar de duivel zo tekeer gaat. Hij komt in zijn rijk en hij noemt hem de overste deze wereld, maar hij zegt, die komt en die heeft aan mij niets. O, de Zoon des Mensen, die zijn heerlijkheid die hij bij de Vader had in de wereld was, verlaten heeft. En op deze aarde gekomen is om zondaren zalig te maken. Gemeente, ik zeg die grote zaken zomaar in enkele zinnen. Maar heb je er nooit een indruk van? Wat een ontzaglijk groot wonder dit is. Dat de eeuwige God, de Zoon van zijn welbehagen in deze wereld zond. Die één met de Vader is, één met de Geest, een heilige drie-eenheid. En dan toch, o, de zoon die nu een dienstknechtgestalte aanneemt, gaat het over in de tekst. En die in een weg komt van vernedering, van lijden en van sterven. Die in een weg komt om zijn bruidskerk te kopen, te betalen met zijn leven, met zijn bloed. Ah, dat zijn wonderen die wij niet vatten kunnen. En daar gaat het hier wel over. O, dat is het wezen van de zaak als het gaat over zijn dienen. De Zoon des Mensen, hij is in deze wereld gekomen. En de Vader heeft daar een welbehagen in, zo is uit de hemel herhaaldelijk geroepen. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zelf zegt hij van zijn Vader, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft. Omdat de niet die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo spreekt hij van die zending door zijn Vader in deze wereld om te gaan lijden, om te gaan sterven. Hij is gekomen. In Johannes 1 staat dan, eerst tot het zijne, Israël. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. O, wat erg. Wat erg. Maar later zegt hij toch, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Hij vergat dat niet. Wij moeten het ook niet vergeten. Liefde dreef hem om zijn bruid te werven uit Jood en Heiden. De Zoon des Mensen is gekomen. Ja, maar waarvoor is hij niet gekomen, gemeente? Dat is onze tweede gedachte. Wat is zijn werk niet? Hij zegt met nadruk, wat is het, staat voorop, niet gekomen om gediend te worden. Kunt u dat begrijpen? Want het staat hier wel, maar kunt u het begrijpen? Is hij niet gekomen om gediend te worden? Nou, wat zongen we nou net uit Psalm 108? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het verlangen om God te dienen is toch legitiem? Wil hij niet gediend worden? Leer mij, o God, van zaligheden. Misschien is het, jongens en meisjes, je lievelingsvers wel geworden. Voor mij was dat wel zo. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Nou, dat is toch wel mooi. Misschien zegt u wel, dat hoorde iedereen te voelen in zijn hart. Want wij zijn hier op de wereld om God te dienen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Wij zijn op deze wereld om God te dienen. Daarvoor is de wereld geschapen. Alles tot zijn dienst en lof bereid was het in paradijs. Ja, toen was het zo. Toen was alles op hem gericht en alles tot zijn dienst en lof bereid. Maar na de zondeval, de mens heeft God de rug en de nek toegekeerd. Leeft van God weg. En hoe vaak zie je dat niet? Bij kinderen. Maar niet alleen bij kinderen. Maar bij kinderen ook wel vaker. Ik wil. Hun eigen wil moet gedaan worden. En alles moet hen dienen. Oh, zijn de kinderen koninkjes. Dan moet iedereen dat kind dienen, jongens en meisjes. Moet iedereen doen wat jij wil. Nou. Sta wel hoog met jezelf, hoor. Dat is niet zo gezond. Dat is niet goed. Als alles jou moet dienen. Maar dat zit in de mens, hè. Die hoog moet en alles moet doen wat ik wil. Maar ik zei al, dat is niet alleen bij kinderen zo. Wat is de mens die van God afgevallen is, gericht op zichzelf. En soms dan nog op de naaste, maar dan toch. Wat zie je daarin veel afgoderij in heel deze wereld van vermaak en vertier. Elkaar dienen. Nou ja, als je het al dienen wil noemen. Heimelijk is het vaak toch dienst aan zichzelf. De mens is helemaal gericht op zijn eigen lusten. Nee, God dienen, de mens van nature, die komt zover niet meer. En als je het verlangen krijgt, dat is wel een wonder. Als je echt het verlangen in je hart krijgt door omkering, tot God bekeert en je hem gaat zoeken en zijn wil gaat zoeken. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wordt immers de vraag van iemand die bekeerd wordt. Dan wil je God dienen. Ja. Ik hoop dat u het kent, dat u het voelt. Dat het in uw hart ook leeft. Die begeert om God te dienen, maar nu het vermogen. Lukt het? Wat maken we ervan? Kunnen wij God dienen? Ja, wij zijn het wel verplicht, hè? Krachtens schepping al. En je zou kunnen zeggen, krachtens genadeverbond helemaal. Verplicht om God te dienen en zijn wil te doen. Als je gedoopt wordt, word je afgezonderd. En dan word je toch eigenlijk geroepen om in die militia Christi de goede strijd te strijden. Het leger van de Heer Jezus Christus. Tegen de duivel, de wereld en de zonde. Het komt ook nog aan de orde in dankgebed van de doop. Dus met andere woorden, krachtens genade verbond. Helemaal verplicht om God te dienen. Ik ga daar niet tegenin. Maar ik stel nog een keer de vraag. Lukt het? Kunnen wij het? God dienen naar zijn woord. Het is ten enenmale onmogelijk, hè? Want wat we doen voor hem moet goed zijn. Moet volmaakt zijn. God is rechtvaardig en hij vraagt van ons gerechtigheid. Een volkomen zuivere dienst voor hem. En als je verlangen al wordt, en hoe meer licht je dan krijgt, hoe meer je ziet dat je daar helemaal ongelijkvormig aan bent. Je kunt hem maar niet dienen. Je kunt hem maar niet dienen. Oh, ik had eens een keer een les op de middelbare school, toen ik daar nog docent was. Toen behandelde ik artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de schepping van alle dingen, maar bijzonder ook over de engelen. Maar toch ook van alle dingen. Dan gaat het over dat God schiep door zijn woord, dat is door zijn zoon. En dan staat er even later dat God nu nog... Dan staat er dat hij de mens dient opdat de mens zijn God zou dienen. Ik vergeet nooit dat een leerling de vinger opstak. Hij zei, meneer, staat verkeerd in mijn boekje. Ik zeg, wat staat er bij jou verkeerd? Ja, hier staat, zegt hij, dat God de mens dient. Dat is toch fout? Wij moeten God dienen. Nou, ik zeg, dat laatste is inderdaad waar, wij moeten God dienen. Maar wat je nou leest, dat staat er wel, hoor. En dat is het grote wonder. God dient de mens. Kijk, dat is hier aan de orde. Christus kwam niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. En de waarde daarvan leer je als je gaat ervaren dat je met je dienen niks kunt verdienen. Het zit ons in bloed, hè? Onder een verbroken werkverbond geboren. Ja, dan is er de bediening van het genadeverbond wel, maar dat verbroken werkverbond ligt daar en het zit ons in het bloed. Dat, ja, dat we toch proberen door ons dienen wat te verdienen. En dan kun je dat heidendom gaan en zeggen, ja, daar natuurlijk, die afgodendienaren, die denken dat zij wat moeten verdienen. Die doen het allemaal met hun eigen werken, maar hoeveel mensen zijn er binnen het christendom niet, die heimelijk of openlijk, als het openlijk is, kom je bij remonstranten terecht. Maar heimelijk, oh, wat zit het in de mensenhart, denkt met zijn dienen wat te kunnen verdienen. Martha, Martha, ge bekommert en ontrust u omtrent vele dingen, hoor ik de Heer Jezus zeggen in Bethanië. Martha, de Heer Jezus was daar gekomen in huis met zijn discipelen, er was echt wel veel te doen, hoor, veel te zorgen. En Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus en doet niks. En Martha loopt te sloven en te slaven en die kan maar niet klaarkomen en die wordt boos op Maria. En die werpt de toornige blik op haar zus, maar die doet niks. Die zit aan de voeten van de Heere Jezus en dan gaat die toornige blik van Maria naar de Heere Jezus. En dan wordt ze zelfs boos op hem. Meester, gaat het er niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Ziet u dat niet? Ze laat mij alleen dienen. Zeg dan haar dat ze me helpen. Beweeg ook haar om te gaan sloven en te gaan slaven. En dan zegt de Heere, Martha, Martha, ge bekommert en ontrust u omtrent vele dingen. Eén ding is nodig. Maria heeft goede delen uitgekozen. Het zal van haar niet weggenomen worden. Dat dienen van Martha krijgt opeens deze woorden opgeplakt. Ge bekommert en ontrust u omtrent vele dingen. En wie de grondtaal leest, die ziet dat daar in het Grieks een paar hele sterke woorden staan. Geverbijsterd en verward u, omtrent vele dingen. Je bent met al je sloven en slaven, met je dienen van mij, ja, niet verder gekomen dan veel zorg, bekommernis, onrust, maar geen rust en troost. Met andere woorden, de weg naar rust en troost ligt niet in ons dienen, want het is altijd te kort. Het is nooit goed genoeg, het is nooit volkomen, het is nooit in overeenstemming met Gods eisende gerechtigheid. Oh, u denkt op het ogenblik misschien wel aan Luther, die ook zo in die weg probeerde met zijn dienen rechtvaardig te worden voor God. Met zijn gebeden en martelingen, met zijn reis naar Rome en alles wat hij afgetopt heeft, wilde hij ook gerechtigheid krijgen die redt van de dood. Maar hij kwam er ook met al zijn dienen niet en Martha kwam er met al de dienen niet en u ook niet. U ook niet, wij ook niet. En dat moet je wel leren. En in die weg, och, in die weg loop je vast. In die weg krijg je van jezelf geen rust en geen troost. Maar weet je van wie wel? Van Christus. Hier in de woorden van onze tekst. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Ik ben in deze wereld gekomen. Maar nou is het niet omdat iedereen als een Martha zou gaan sloven en slaven om gerechtigheid te verdienen die redt van de dood. Want dat is een doodlopende weg, ten diepste de weg van het werkverbond. Kijk, het is een weg, hè? Kinderen des Heren, dat moet je nou altijd weer leren. De Heren wordt niet gediend als iets behoevende, zeggen we ook wel eens. Maar je moet ook leren dat je met al je dienen niets kunt verdienen. En ik weet best dat sommigen dan zeggen, oh, maar zo maak je antinomianen. Zo maak je mensen die Gods wil gaan verachten. En die niet meer naar hem luisteren en die niet meer dienstbaar zijn in de kerk. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Martha, later dan zien we ze dienen. Maar dan heeft ze aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Dan heeft ze leren dienen door zijn verdienen. Ach, weet u wie het ook geleerd heeft? Paulus, Saulus van Tarse. Toen God hem bekeerde, voor die tijd heeft hij wat gedaan, wat geijverd in onheilige ijver. Maar toen hij aan Christus voeten terechtgebracht is en als een goddeloze gerechtvaardigd werd, als een zondaar van vergeving leerde leven, zeg maar gerust, van het dienen van Christus leerde leven. Ja, toen zijn de zaken op orde gekomen, dan word je niet lui hoor. Dan komt er een heilige ijver, maar dan leef je niet meer van je eigen dienen. De Zoon des Mensen is hier gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Ja, en wat is nou zijn dienen? Het dienen van de Zoon des Mensen. Gemeente, wat is dat rijk? Dat is zijn roeping, dat is zijn zending. En wie hem daar niet in kent, die kent hem niet. Hij is van de Vader gegeven om de dienstknecht te zijn in het huis Gods. En dan gaat hij zijn Vader dienen en dan gaat hij de kerk dienen. Dan gaat hij de zaligheid voor de kerk verdienen. Hij gaat zijn Vader dienen, oh zie heel zijn leven. Hij heeft de wet volbracht, als kind al, onderworpen aan Maria en aan Jozef, van wie men dacht dat hij zijn vader was. Maar wat is hij onderworpen geweest, gehoorzaam geweest en in heel zijn leven? Hij kon zeggen, samenvattend, wie van u overtuigt mij van zonde? Ik heb de geboden Gods gehouden, volkomen. Tot in Gethsemane toe, als hij Judas zijn vriend noemt. Je vijanden liefhebben. Heer Jezus heeft dit wel getoond, de tweede tafel van de wet, volmaakt, volbracht. Vriend, zegt hij dan zelfs nog tegen Judas, waartoe zij het geheer. O, wat zie je bij de Heer Jezus, volkomen gerechtigheid in het liefhebben van God boven alles, in het liefhebben van de naaste als zichzelf, in het vervullen van de goddelijke wet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Zie die dienaar in het huis Gods, die zo de weg naar de zaligheid verdient voor zijn kerk. Niemand die het kan, de wet houden. Hij deed het. Dat is borgtochtelijke gerechtigheid. Dat is het verdienen van de zaligheid voor de kerk. En daarbij, hij had niet alleen dadelijke gehoorzaamheid, zeggen we dan, maar ook lijdelijke gehoorzaamheid. Dat is het ondergaan van de straf. Dat is het ondergaan van de toorn van God. Dat is dat bittere lijden en sterven waarbij hij zijn ziel uitstort in de dood. Waarbij hij zijn bloed vergiet voor overtreders. O, wat is hij dan doende om een volkomen gerechtigheid te verwerven, die redt van de dood. De wet houden, de toorn Gods dragen en stillen, en zo de zaligheid voor zijn kerk verdienen. Ja. O, die dienaar in het huis Gods heeft een volkomen werk gedaan. Daar is hij voor gekomen. Die in de gestalten is God zijnde, schrijft Paulus. Geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalten is in dienstknechts aangenomen hebbende, zie je. Dat heet zelfs zichzelf vernietigd. Want zijn goddelijke natuur zie je dan zo niet meer. Als hij als zoon des mensen over deze wereld gaat. Niet dat zijn godheid vernietigd is, natuurlijk niet. Maar die is niet zichtbaar. En is de mensen gelijk geworden. De gestaltenis van een dienstknecht. En is in die gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. O, in die weg is die dienstknecht gekomen om God te dienen en om zijn bruidskerk te dienen. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, schrijft Paulus aan de Filippenzen. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. O, zijn dienstwerk wordt wel bekroond. Hij dient zijn kerk voor hun zaligheid. Ja, hij zocht ze te dienen. Hij zocht zijn bruid te dienen die niet kan dienen. Maar dat we het wonder toch eens mochten zien, gemeente. Dat het wonder toch eens mochten zien dat de koning van het heelal zich zo vernederd heeft om te komen in een beestenstal. Om zijn weg te gaan, om het heil te verdienen. O, dat je hem eens mocht volgen in je overdenkingen. Of als je de schrift leest en ziet welke benauwdheid hij wilde ondergaan. En ziet hoe hij overal de helpende hand bood aan anderen, blinden, melaatsen, kreupelen, stommen, van de duivel bezetenen. Daarin gaf hij allemaal al tekenen van zijn dienen. Hij waste zelfs de voeten van zijn discipelen om te dienen. Maar nogmaals, het grootste van heel zijn dienstwerk op deze aarde, toen hij rusteloos over deze wereld ging, want de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, de zoon des mensen niets waar hij het hoofd nederleggen. Toen hij rusteloos op deze aarde ging om te dienen, om te verdienen. Zie dan toch het wonderlijkste van heel dat dienstwerk. Als hij de last van de zonde der zijnen op zich neemt. Om de schuld daarvan te betalen. Om genoegdoening aan zijn vader te gaan geven. Op Golgotha heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Ik heb betaald. Hij heeft gediend. Volkomen gediend. Zijn leven, hier staat het nog wat nader uitgedrukt. In die woorden, zijn ziel, dat is zijn leven, te geven tot een rantsoen voor velen. Moet u eens denken. U kent wel wat geschiedenis, denk ik. En u weet, denk ik wel, van vorsten op deze wereld die in hun oorlogen, zeg maar gerust, het leven van hun onderdanen opeisten. De onderdanen van zoveel vorsten gaven hun leven voor hun vorst. In welke oorlogen dan ook. Hoor u het? De onderdaan geeft het leven voor de koning. Hier is een koning die geeft zijn leven voor zijn onderdanen. De Heer Jezus. Hij geeft zijn leven voor de zijne. En zo krijgt hij zijn koninkrijk. Zie hier toch zijn betalende offer aan zijn vader, zijn genoegdeling geven. Daar staat van in de tekst dus een rantsoen te geven voor velen. Als we zien op de genoegzaamheid van zijn offer, van zijn dienen, dan zeg je, nou, daar is geen gebrek in. Daar is geen tekort in. De grootste der zondaren kan daardoor zalig worden. Wij spreken van een algenoegzaamheid van de verdiensten van de zaligmaker als het gaat over de toorn van God die gestild moest worden. Dan is daar geen tekort in, geen gebrek in. Anderzijds zeggen we ook dat het effectief is voor zijn schapen. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. Alleen zij die door bekering tot hem worden gebracht, die hem, ik mag ook zeggen, worden ingelijfd, die bij zijn bruidskerk gaan horen, die door wedergeboorte een levende steen worden in het godsgebouw. Ja, die, daar gaat het over. Die heeft hij vrijgekocht. Voor hen heeft hij de prijs betaald. Voor hen heeft hij zijn leven afgelegd. Een koning die zijn leven aflegt voor zijn onderdanen. En hoe we daar deel aan krijgen, gemeente, dat is alleen door dat ware geloof. Wat in de wedergeboorte de ziel ontvangt, die leert vluchten tot hem. Die vlucht door de nood gedreven tot de zaligmaker, om bij hem leiding te krijgen, vergeving te krijgen, vernieuwing te krijgen. Kent u het? Kent u het? O, dat wonder van de wedergeboorte leert zondaren te vluchten tot hem die kwam. Ja, en als je het dan mag leren, kun je het wonder niet op. Tot hem die kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Die zich dus de bereidwillige toont om die nooddruftigen te helpen. En die armen zijn hulp ter verlossing te tonen. O, dan vluchten ze tot hem bij wie alles is te verkrijgen wat ze zo nodig hebben. Want hij kwam om het te geven. Hij kwam om te dienen, niet om gediend te worden. De ziel die, o, door het geloof tot Christus vlucht, die leert dat, gemeente. Alleen niks mee kunt brengen. Geen verdiensten, geen waardigheid, maar dat is de weg. Dat is de weg, afgebracht van al je verdiensten, van al je waardigheid. En dan als een onwaardige, als een arm, als een nooddruftige tot hem te vluchten. En dan mag je hem vinden. Ja, zoals hij zelf gezegd heeft in de woorden van de tekst. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan is hij gereed om die arme zondaar te bedienen. Te dienen uit zijn volheid, vanuit zijn verdiensten. O, wat is het evangelie dan een wonder, gemeente. Kun je dan zalig worden om niet? Niets van mij? En al uit hem? Ja, dat is de boodschap hier. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Daar is een boodschap voor ons allemaal in. In die weg moeten we geleid worden, waarin we afgebracht worden van verdiensten en gebracht worden tot zijn dienen, zijn verdiensten. En nu zei ik net al, dat word je niet lui. Wie leeft van zijn liefde, oh, die leert ook wat Johannes zei, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Vanwege zijn dienende liefde wil ik heel mijn leven aan hem geven. Kinderen des Heren, u voegt er wat aan toe, denk ik. U zegt, denk ik, en al waren er 2 levens, waren er 10 levens, dan wilde ik ze ook allemaal aan hem geven. O, dan wordt daar dat verlangen sterk. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Niet om daar wat mee te verdienen. O, nee, maar om zijn dienende liefde te beantwoorden. En was het een wonder als we zo broeders in het ambt mogen dienen. Als we zo op en onder de kansel mogen dienen. Hier liggen best wel lessen voor ons. Als ik er even nog een paar moet herhalen. Maar dan ga ik besluiten. En dan gaan we over tot de bevestiging. Maar als ik hier een paar lessen nog mag benoemen. Dan zeg ik. Laten we toch nooit in de ambten twisten om voorrang. Alsof de een boven de ander staat. De Heer heeft eens gezegd, de een is uw meester, gij zijt alle broeders. Kom, Johannes en Jacobus. Je mag wel graag dicht bij de meester willen zijn, maar geen voorrang boven andere broeders zoeken. En die andere broeders die zo boos op hem werden, nee, is het ook geen hoogmoed en jaloezie? Kom, kijk toch uit wat je drijft. Niet zoeken naar de hoogste plaats. Wonder als je een plekje krijgt om te dienen. Dat is een eerste les. En een tweede, leer van Christus vernedering. Dat zegt hij immers zelf. Leer van hem die het geen roof behoefde te achten, God even gelijkgenaamd te zijn. Maar hij is een dienstknecht gestalte en heeft die aangenomen. De broederen gelijk geworden en in die weg is hij gaan lijden en sterven. In een weg van diepe vernedering gekomen om te dienen. Kom, heb je de meester lief? Je mag zijn drinkbeker drinken. En dan is hier de bijzondere les dat je je persoonlijk moet laten bedienen door hem. Dat is in de praktijk van de ambtelijke dienst. Hem nodig hebben. Als je een moeilijk huisbezoek moet doen. Of ouderlingen, als ze geroepen worden zelfs in de gemeente leiding te geven. Het regeerambt uit te oefenen. Predikanten die geroepen worden de boodschap uit te dragen. Weet je wat je eigenlijk altijd eerst moet doen? Die grote dienaar benodigen. Omdat hij je bedient en je daardoor dienen mag. Dat is een les. Voetstappen drukken van de meester in ootmoed. En dan niet de roem naar jezelf zoeken toe te halen. Hem zij de eer. Die grote dienaar in het huis Gods. O, zijn liefde tot het einde is verdienende liefde. Bij ons dienen is nooit verdienen. Maar zijn volkomen dienen is de verdienende liefde waar de kerk van leeft. En daardoor, o, mag beleving worden. Wat Paulus schrijft, de liefde van Christus dringt ons. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 40, het vijfde vers. Uit Psalm 40 zingen wij, gemeente, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet en wat er verder volgt. Psalm 40, vers 5. Thank you. Wij gaan, gemeente, nu voor tot bevestiging van een broeder der gemeente in het diakenambt voor uw gemeente. En we lezen daartoe dat gedeelte van het formulier wat hierop betrekking heeft, op het diakenschap namelijk. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe we nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het diakenschap deze gemeente verkoren is. Om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voortgebracht heeft. Waarom we thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gebroeder die bevestigd zult worden en voor alle die hier tegenwoordig zijn voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt der diakenen. Aangaande de diakenen kunnen we van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Want daar vinden we dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar als zo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwe der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En het is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk. Gelijk blijkt uit Romeinen 12, al waar de apostel van deze dienst sprekend, zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekend van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naarstigheid de almoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de almoezen niet te besteden naar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen. Gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Wat hoezeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met de troostelijke reden uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik nu de te bevestigen broeder verzoeken van zijn plaats op te staan. Ten einde dan, geliefde broederen, iegelijk mogen horen dat ge gezind zijde voor zij de dienst aan te nemen, zo zult ge antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, diaken, of ge niet gevoelt in uw hart dat ge wettig van Gods gemeente en met dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of ge de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen als een diaken in de bediening der armen. En belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpend aan de kerkelijke vermaning indien u kwaamt ontgaan. Wat is hierop uw antwoord, Cornelis de Gevouw? De almogende God en Vader, geve u zijn genade, dat ge in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Een enkel persoonlijk woord, broeder, die tot het dienen in de gemeente van Christus geroepen zijt. U hebt het gehoord dat het woord diaken eigenlijk dienaar betekent. Geroepen te worden te dienen. En dat is een zaak die vergezeld gaat van ootmoed. Want hoogmoed wil heersen. En ootmoed wil dienen. En daar mogen we altijd om bidden. Dat geldt voor alle broeders in de ambten, op en onder de kansel. Wat hebben we ootmoed nodig om te dienen? Onder die grote dienaar in het huis Gods, de Heere Jezus Christus. Nu zijn er mooie en treffelijke dingen gezegd van de uitoefening van uw ambt in de gemeente. Oog hebben, hart hebben voor de armen. Het heet hier ook een toegenegen gemoed te hebben. Je komt zelfs het ware tegemoet in hun nood, in hun verdriet. En hoe zul je er leiding aan geven? Daarin zul je best vaak wel eens vragen hebben van hoe moet ik het nou doen? Wat is nu wijsheid? Wel, dan mag je voor bij die grote dienaar zijn. En dan ben je er eigenlijk zelf ook goed mee. Dat geldt van alle drie de ambten in Gods kerk. Als je het niet kunt. En je hebt de Heere Jezus nodig, die grote dienaar, die zelf gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan ben je er goed mee. Dat je hem nodig hebt. Van ouderlingen staat letterlijk in de brief van Paulus aan Timotheus, die tot een opzienderzand lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Dan gaat het over opzienders, dan gaat het over predikanten en ouderlingen, zegt u. We zullen niet graag ontkennen dat dit ook voor het diakenschap geldt. O, als we in dat ambt dienen mogen, het zal een treffelijk werk blijken te zijn als afhankelijk zijn. Ootmoedig en afhankelijk. En die grote ambtsdrager in Gods kerk te meer nodig hebben. En gemeente, laat u dienen door de ambten. Daar bent u goed mee. En het is het beste, het mooiste, als u verder kijkt dan de mensen. Maar ziet dat die grote ambtsdrager boven en achter hen staat. En hen geroepen heeft tot deze ambtelijke dienst. Wil verlegen zijn om door de ambtelijke dienst van deze broeders hem te zien. Die de ambten ingesteld heeft en daardoor voor zijn kerk wil zorgen. Zo wees dan als een diaken getrouw in het vlijtig verzamelen van de aalmoezen en het voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw, behoud de verborgenheid des geloofs in de reine conscientie, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. En zo zult ge voor uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus. En hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christen, ontvang deze man als een dienstknecht Gods. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen. opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Wij willen deze broeder nog toezingen en wel uit de 20e psalm, het eerste vers. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog verdrek. Hij doet in gunstrijk welbehagen uit Sion's tempelzalen om u te helpen en te schragen zijn zegen nederdalen. Wij zingen deze broeder staande toe uit Psalm 20, het eerste vers. Doch alzo wij van onszelf tot dit alles onbekwaam zijn, laat ons de Almachtige God al dus aanroepen en eindigen in dankgebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk. Daarin te verordenen, evens de dienaars des woords, regeerders en helpers, door welke gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en arme mensen onderhouden. En dat ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis, begaafd met uw geest. Wij bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaven als hij in zijn bediening nodig heeft. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn naam de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen. Ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwarbeid volstandig voortgaan zonder enige moeite, verdriet of vervolging der wereld, immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen, hen in eer houdend om hun zans wil, en geef de rijken milde harten tot de armen. En de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt uw heilige naam daardoor groot gemaakt. En het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam we ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.